Daarna openen opnieuw de schriften, wel op twee plaatsen, in het Oude en het Nieuwe Testament. Allereerst uit de klaagliederen van Jeremia, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 24. En vervolgens uit de eerste brief van de apostel Petrus, hoofdstuk 1, de versen 3 tot en met 9.
Ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede zijner verbolgenheid. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis en niet in het licht. Hij heeft zich immers tegen mij gewend. Hij heeft zijn hand de ganse dag veranderd. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft tegen mij gebouwd en hij heeft mij met het gal en moeite omringd. Hij heeft mij gezet in de duistere plaatsen, als degene die overlang dood zijn. Hij heeft mij toegemuurd, dat ik er niet uitgaan kan. Hij heeft mijn koperen boeien verzwaard. Ook wanneer ik roep en schreeuw, sluit hij de oren tot mijn gebed. Hij heeft mijn wegen toegemuurd met uitgehouwen stenen. Hij heeft mijn paden verkeerd. Hij is mij een loerende beer, een leeuw in verborgen plaats. Hij heeft mijn wegen afgewend en hij heeft mij in stukken gebroken. Hij heeft mij boos gemaakt. Hij heeft zijn boog gespannen en hij heeft mij de pijl als ten doel gesteld. Hij heeft zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan. Ik ben al mijn volk tot belaching geworden. Een snarenspel de ganse dag. Hij heeft mij met bitterheid verzadigd. Hij heeft mij met al zijn dronken gemaakt. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld. Hij heeft mij in de as nedergedrukt. En gij hebt mijn ziel verre van de vrede verstoten. Ik heb het goede vergeten. Toen zei ik, mijn sterke is vergaan en mijn hoop van de Heere. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan de alsem en gal. Mijn ziel gedenkt er wel te degen aan en zij buigt zich neder in mij. Dit zal ik mij ter harte nemen en daarom zal ik open. Het zijn de goede tieren uit de Eden des Heeren, dat we niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Ze zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. Petrus 1, vanaf 3. Geloofd zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, en welke gij u ook verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproevingen uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden te worden te zijn tot lof en eer en eerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, en de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid uw zielen.
Gemeente des Heren, wat is er veel verdriet? En wat zijn er veel zorgen? Een bewijs daarvan is de voorbedenlijst die we elke zondagmorgen samen doornemen en vervolgens een plaats geven in de gebeden. En dat in de wetenschap dat daar niet eens alles op staat. Wat zijn er veel dingen die ver weg of heel dichtbij ons bezighouden, die naar ons toekomen en die zorgen en verdriet geven. Zelfs dingen ver weg die invloed hebben op ons leven. De beelden die naar ons toekomen van die verschrikkelijke oorlog die steeds gruwelijker en steeds bloediger lijkt te worden in Oekraïne. Waar jongens werkelijk als kanonnenvlees naar het front worden gevoerd, golf na golf. En bij honderden en duizenden omkomen. Gruwelijk. zorgen die daarvan uit voortkomen. De spanningen die het oplevert in de wereld tegen de grote mogendheden die tegen elkaar aanbotsen. Maar ook dichterbij. Het heeft gevolgen ook voor ons leven. U merkt het bij het afrekenen van de boodschappen. En verschillende van u hebben bericht ontvangen van de energiemaatschappij en dat viel niet mee. Dat geeft zorgen. Hoe knopen we dan die eindjes aan elkaar? Gevolgen heeft dat ook onder ons en voor onze gemeenschap hier op Urk voor de broodwinning. Als je hoort hoeveel kotters zich gemeld hebben voor de sanering, dan zou het wel kunnen gaan gebeuren dat zo de helft van de boomkorvisserij verdwijnt. En dat raakt gezinnen, families, bedrijven. Hoe zal het verder moeten? Zorgen en verdriet dat ons op allerlei manieren omringt en naar ons toekomt. Zorgen die we hebben over hoe het verder moet in het kerkelijke leven. Alweer een klassesvergadering geweest. Een goed besluit genomen, maar hoe zal het verder moeten? Hoe zal het verder gaan? Hoe zal het ook verder gaan in het maatschappelijke leven? Hier op het dorp, in ons land. Waar we steeds meer zien dat het dienen van de Heer en het volgen van zijn geboden steeds minder een gewoonte is. Steeds verder op afstand komt te staan. En dan nog dichterbij. De kring van de familie. De kring van het gezin. In je eigen leven. De zorgen en het verdriet, ze zijn er. Verhoudingen die kapot zijn gegaan tussen vrienden. Spanningen in je huwelijk. Verdriet om de gang die een van je kinderen gaat. De ziekte die gekomen is in je leven. Die ziekte waarvan je de conclusie hebt moeten trekken samen met de dokter dat die chronisch is. Een ziekte waarvan je onder ogen moet zien. Deze ziekte zal mij naar het graf brengen. Of het leven met de gevolgen van ziek zijn door altijd pijn te hebben, chronische pijn, dag in, dag uit. En als het jou niet raakt, ze zijn er ook vanochtend hier in de kerk die daarmee moeten leven. Ook die leven met die psychische pijn. De duisternis in het leven, geen straaltje licht. Het uitzichtloze en het eindeloze wachten op een behandeling. En zou die dan wel geschikt zijn? En hoeveel plaatsen onder ons zijn er inmiddels leeg geworden? Een geliefde die we moesten wegbrengen. En vanochtend stonden we als gemeente stil. Met het sterven van een broeder, de eerste van dit jaar. Geliefden die worden weggenomen. Een man, een vrouw. En je moet verder. Gehalveerd. De kring van de familie. Je vriendenkring. Een kind wat je moest begraven. Een kleinkind wat je moest afstaan. Moeite en verdriet. Pijn en teleurstellingen. En misschien dacht u het wel. Bij het lezen van die eerste schriftlezing. Die eerste woorden. Ja, dat gaat over mij. Ik ben de man die ellende gezien heeft. Ik ben die man. Die vrouw. Die jongeren. Een noodkreet. Een klacht. Die zo vanuit Klaagliederen 3 naar ons toe komt. Wie spreekt deze woorden? Het zijn de woorden van de profeet Jeremia. En die woorden die zijn helemaal doortrokken van verdriet. Van moeite. En van lijden. Want datgene waar hij zo lang over gesproken heeft, waar hij voor gewaarschuwd heeft, opgeroepen heeft tot bekering, het is toch gekomen. De verwoesting van Jeruzalem, de vernietiging van de tempel, het is toch gekomen. Die woorden die tot ons komen vanuit dit gedeelte, die moeten we lezen in het verband met hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 in vers 9, daar staat het. Haar poorten, de poorten van Jeruzalem, zijn ter aarde gezonken. Haar grendels heeft hij vernield en gebroken. Haar koning en haar vorsten bevinden zich onder de heidenvolken. Maar leest u daar dan ook bij wat we lezen in vers 20. De gruwelijkheden die overblijven in die verwoeste plaats. Zie, Heere, en aanschouw aan wie u zo gedaan hebt. Moeten vrouwen hun eigen vrucht eten? Kleine kinderen die zij op handen droegen? Moeten dan in het heiligdom van de Heere gedood worden priesters en profeten? De situatie daar in Jeruzalem is verschrikkelijk. Het is niet te beschrijven hoe het eruit ziet en hoe het daar aan toe gaat. En wat Jeremia dan niet doet, dat is dit, dat hij zegt, nou dat is eigen schuld. Ik had het toch gezegd? Ik heb hier toch al zo lang voor gewaarschuwd. Nee, hij gaat mee in dit lijden. Hij gaat zelf ook onder in dit lijden. Hij deelt in die pijn en hij klaagt. Is het u opgevallen bij het lezen? Een voortdurend refrein. Zeker die eerste 16 versen. Hij heeft. Hij heeft. Want hij klaagt. En het is heel bitter wat hij klaagt. Dat wat hem overkomen is, dat wat Jeruzalem, wat Judea overkomen is, dat is uiteindelijk niet de schuld van Babel. Dat is uiteindelijk niet het werk van Nebukadnezar, die koning van Babel. Jeremia kan als gelovige dit niet anders zien en beleiden als dat hier de Heere de hand in heeft. Als gelovige worstelt er mee. Niet, dit is niet het noodlot, maar hierin is sprake van Gods bestuur. De voorzienigheid van God, het handelen van God. En daarom die bittere klacht, dat refrein, hij heeft. Hij heeft. En als je zo al die beelden die daarin naar voren komen op je in laat werken, dan beschrijft hij in hele harde, hele scherpe, hele schrille beelden de diepte van zijn pijn en van zijn lijden. Zomaar een voorbeeld. De versen 7 tot en met 9. In Klaagliederen 3. Hij heeft een muur om mij heen opgeworpen, zodat ik er niet uit kan gaan. Hij heeft mij met bronzen ketenen zwaar gemaakt. Ook wanneer ik het uitschreeuw en om hulp roep, sluit hij zijn oren voor mijn gebed. Hij heeft mijn wegen versperd met gehouwen stenen. Het beeld wat hij beschrijft is een gruwelijke Babylonische straf. Een schuldige of iemand die veroordeeld werd, werd dan ingemetseld in een muur. En helemaal dichtgemetseld, geen lucht, geen toegang meer voor anderen, geen eten en drinken. Niemand die je ook meer horen kon. En je kon het uitschreeuwen wat je wilde, maar je stierf dan een eenzame en een ellendige dood. Aan het einde van zijn klachten trekt hij dan zijn conclusie. In vers 17 lezen we dat. Van vrede verstoten is mijn ziel, ik ben het goede vergeten. Geen moed, geen kracht, geen hoop en geen verwachting. Want God zelf is zijn vijand geworden. Hij beschrijft de Heere als een loerende beer, als een jagende leeuw. De Heere die zijn vijand is geworden. En dan ineens... Dan ineens in dit gedeelte toch een wending, zomaar een omslag. Daarin horen we niet meer een klacht, maar een danklied. Het danklied van Jeremia, het danklied op Gods trouw. En dat lied, dat vinden we vanaf het slot van de schriftlezing, de versen 21 tot en met 24, die de tekst vormen voor de prediking, daar horen we drie dingen. Verwondering, verheerlijking, en vertroosting. Wat gebeurt daar eigenlijk? Jeremia die gaat andere woorden spreken. Er komt een omslag, een wending. Zijn de zorgen dan over? Nee. Is de situatie dan helemaal veranderd? Ook niet. Praat hij zichzelf heel veel moed in dat hij zich er als het ware bovenuit denkt? Nee, dat ook niet. Wat daar gebeurt, en u leest dat vooral in de oude vertaling in vers 17, daar begint het. Daar vindt de omslag plaats. En gij hebt mijn ziel verre van de vrede verstoot. Ziet u het verschil? Eerst was het klagen over de Heere. Hij heeft. Maar hier verandert het. Hier wordt het klagen tot God. Het uitspreken, het uitschreeuwen van zijn nood en zijn pijn aan de Heere zelf. Klagen tot God. Hij gaat bidden. En in dat bidden gebeurt er iets. Dan zal hij het zich weer ter harte nemen. Hij zal gaan gedenken. Op andere plaatsen in de schriften zien we dat ook. Je leest dat bijvoorbeeld in Psalm 73. Als Asaf klaagt over de voorspoed van de goddelozen. En dat gaat door en dat gaat door. Totdat hij in het heiligdom van de Heere ingaat. En zegt, de Heere is toch mijn steenrots. Of wat dacht u van Psalm 77? We hebben hem gezongen. Ook een hele lange lijst van klachten en van zorgen. Zou de Heere mij vergeten zijn? En dan ook weer. Ik zal gedenken hoe voor deze de Heere heeft gunst bewezen. Dat gedenken aan de Heere. Dat bidden tot God dat iets losmaakt. Dat bidden tot God, en zo gaat het toch met de gelovigen. We lezen dat in Romeinen 8, dat de geest dan meezicht, meebidt, meeklaagt in ons bidden. En zo dat gebed voor Gods aangezicht komt. En dan worden de dingen anders. Toch wel. Dan komen we aan zijn voeten. Voor zijn aangezicht. Nee, die puinhoop in Jeruzalem en die verwoesting van de tempel is nog precies hetzelfde. En toch is er nu ander licht. Jeremia gaat het anders zien. Hij gaat het toch anders beleven. Hij gaat het zich ter harte nemen en daarom gaat hij hopen. Hij gaat gedenken. Hij gaat gedenken aan het woord van God. Aan Gods grote daden. En dan klinken die woorden. Die grote woorden, die diepe woorden. We hebben het gelezen, die omslag in dat lied. Het zijn de goedertierenheden van de Heere dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Ze zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. En daarom zal ik op hem hopen. Woorden die hij kent. Woorden die de Heere zelf in zijn herinnering brengt. En hij spelt ze uit. Hij spreekt daar over de goedertierenheid van de Heere. Dat is meer dan dat de Heere alleen maar goed is. Daarmee beleidt hij, spreekt hij uit dat de Heere door en door goed is. Dat zijn aard, dat zijn karakter, ja dat zijn hart eindeloos goed is. Hij spreekt over de barmhartigheden van de Heere in meervoud. Een woord wat wijst op de innerlijke ontferming, het omarmen. De zorg, de tedere zorg van de Heere, die gaat hij belijden. En hij spreekt over de trouw van Gods verbond, waarin de Heere zelf zijn dure eed gezworen heeft. Woorden die hij zich herinnert. Woorden die hij van jongs af aan geleerd heeft. Waar hij mee groot geworden is. Die woorden vinden we al. Heel vroeg in de Bijbel, Exodus 33, 34, daar klinken ze ook al. En ook daar bij een oordeel wat voltrokken wordt. Als het volk tijdens de woestijnreis gekomen is bij die berg, de Sinaï. En Mozes lang blijft op die berg en zo lang dat ze denken hij komt niet meer terug. Dan besluiten ze om zelf hun godsdienst maar vorm te geven. En dan maken ze een gouden kalf. Dan vindt het oordeel plaats. De levieten die door het legerkamp heen gaan. En er vallen er duizenden. En dan opnieuw komt de Heer met zijn goedheid en zijn genade. Geeft dan opnieuw de wet die Mozes op die stenen tafelen moet schrijven. En dan wil Mozes de Heere zien. Dat kan niet. En dan komt de Heer. Hij laat toch iets van zijn grootheid zien. En daar klinken dan deze woorden. Dat is het diepste van die hele geschiedenis. Tegen de achtergrond van dat oordeel. Dan klinken die machtige, die grote, die diepe woorden uit de mond van de Heere zelf. Heere, Heere, God barmhartig en genadig, geduld en rijk aan goedertierenheid en trouw. Dat is wie God is. Het doortrekt hem helemaal. En het zijn deze woorden die Jeremia overweegt. Die hij zich herinnert. Die hij gedenkt. En dat doet hij te midden van de situatie waar hij in leeft. Waarin hij ook heel eerlijk beschrijft wat er aan de hand is. U vindt dat op een aantal plaatsen in de klaagliederen. In hoofdstuk 1, daar spreekt hij het uit dat hij met het volk zeer ongehoorzaam was. Op een andere plaats, dat ze gezondigd hebben. En als hij dat overweegt en naar zich toe krijgt, dan zegt hij het. Dan is het voor hem een wonder en dat brengt hem tot die verwondering en toch niet vernield. U mag het nog sterker lezen. En toch niet vernietigd. Dat God voor Jeremia, die daar zat tot de puinhopen van stad en tempel. Maar broeders en zusters, dat geldt ook voor ons. Vandaag. Zoals we hier staan en zitten. Ondanks alles wat er is. Ver weg en dichtbij. Ondanks alles wat ons bezighoudt. Wat ons te neer kan drukken. Ondanks dat alles. Wij zijn er nog. De stoel waar u op zit, die draagt u. En deze preekstoel draagt mij ook nog. Dat is geen verdienste van onze kant. Maar dat is genade. Dat is de eindeloze goedheid. De Gods goedertierenheid. Want wat verdienen wij? Als we heel eerlijk zijn. Dan verdienen we toch dat dat gebeurt. Wat die drie mannen in de woestijn overkwam. Die zich tegen God gekeerd hadden. En de aarde opende zich. En ze werden levend opgeslokt. In dit besef. Ik heb gezondigd. En ik verdien het oordeel. En dat we niet ontvangen hebben wat wij verdiend hebben. Maar dat Gods trouw elke morgen nieuw is. Dat God elke dag van ons leven voor ons zorgt. Dag in, dag uit. Jaar in, jaar uit. De trouwe zorg van de Heer. Zijn goedheid, zijn grootheid, zijn genade, zijn goede tierenheid. Elke morgen nieuw in ons leven. Of zou u het willen dat vanochtend hier, die witte muren van deze achtergrond, alles wat er in uw hart leeft, geprojecteerd zou worden? Gemeente, zal ik het antwoord maar geven, dan vlucht ik de kerk uit. Dat kan niet bestaan, datgene wat er in mijn hart leeft, in mijn doen, in mijn denken, in mijn spreken. Maar de Heer, Hij zag het allemaal wel. Wij gingen slapen in boosheid. En we werden weer wakker. Groot is de trouw van de Heer, ook die dag. Wij deden de zonde en we gingen slapen. En we werden opnieuw wakker. De trouw van de Heer. Wij gingen slapen. Zonder de moeite te nemen om te lezen uit de Bijbel. Of om te bidden tot de Heer. Veel te moe. En je rolde zo in slaap. En je werd weer wakker. Groot is uw trouw. Elke dag aan onze kant, onze zonde en onze ongerechtigheid is groot. Maar zijn genade, zijn ontferming, zijn goedertierenheid, zijn trouw, zo oneindig veel groter. Als we zo eens naar ons leven kijken. En ik wil echt niet afdoen aan de zorgen en de moeite die er is. Hebben wij dan ook niet alle reden om te belijden, om uit te spreken. Groot is uw trouw, Heere. En die is elke morgen nieuw in ons leven. Dat wij ons ook verwonderen over de zorg van de Heer. Dag in dag uit. Ja, maar dan niet blijven staan. Dan ook naar dat volgende. Ook die verheerlijking. Want elke dag een streep zetten dat de Heer zorgt. En weer verder gaan. Ja, dan houden we aan het einde van ons leven niets over. Het moet komen tot die verheerlijking. Tot die aanbidding. Tot dat doel in het leven waar de Heer ons toe roept. Jeruzalem lag in puin, was één grote ruïne. Het gevolg van het bezoeken van de zonde door de Heer. Deze wereld. En misschien het verlengde daarvan ook wel jouw leven. Chaos. Moeten we daar niet bij zeggen? Dat het ook een gevolg is van de zonde die in de wereld is gekomen. Dat in de moeite en de zorgen die we zo om ons heen zien en bij tijden je overspoelen kunnen, dat we ook moeten zeggen, wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Wat hier in Klaagliederen 3 gebeurt, is dat de profeet, geleid door de Heilige Geest, eigenlijk twee zaken naar voren brengt. Aan de ene kant wordt heel duidelijk en heel helder dat de zonde door de Heere bezocht wordt. dat de zonde en de zondaar in zichzelf nooit kan bestaan voor het aangezicht van de Heere. En tegelijkertijd, daar zet Jeremia naast, dat de genade, de barmhartigheid, de grootheid van Gods goede tieren, zet hij daarnaast. En de bedoeling daarvan? Romeinen 2 klaagt erover. En zegt, nou zien we zo vaak Gods goedertierenheid en Gods barmhartigheid. En wat werkt dat nou uit in je leven? De bedoeling daarvan, laten we nog een keer luisteren naar woorden die klonken uit de mond van Jeremia, Klaagliederen 3, de versen 39 tot en met 42a. Wat klaagt dan een mens die leeft? Laat ieder klagen over zijn zonde. Laten wij onze wegen onderzoeken en doorzoeken en laten we terugkeren tot de Heere. Laten wij met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel. Wij hebben overtreden en zijn ongehoorzaam geweest. Die twee lijnen. Het roept om geloof en om bekering. Want er is een uitweg. Er is verlossing mogelijk. In het verlengde van dit gedeelte en passend bij dit gedeelte hebben we een gedeelte gelezen uit 1 Petrus 1, waar gesproken wordt over dat grote wat ontvangen mag worden in Jezus Christus. Hij die de weg van lijden en sterven is gegaan. Hij die de man van smart is. Hij die werkelijk kon zeggen, ik ben de man die ellende gezien heeft. En als je vanuit dat perspectief... dat lijden en sterven van de zalig maken. Dan nogmaals dat gedeelte uit Klaagliederen 3 leest. Zegt dat dan ook iets, niet iets over de diepte en de zwaarte van het lijden van Jezus Christus? Toen hij kroop in Gethsemane, als een worm en geen man, onder de stok van zijn verbolgenheid. Toen hij hing op Golgotha, in die uren van duisternis, en legt dan die woorden van die Babylonische straftermen naast, ingesnoerd, ingemetseld, de mensen die niets meer met hem te maken wilden hebben, en zijn vader die zich teruggetrokken heeft, en dan die bange kreet. Hij is de man die ellende heeft gezien. En daardoor is er verlossing mogelijk, verlossing in het werk van Jezus Christus. En daarom de vraag ook vanochtend naar u toe. Zingen we dit lied dan? Stemmen we in met dit danklied, te midden van de zorgen, te midden van de moeite, te midden van het verdriet, dat we het uitzingen, dit danklied, wat Jeremia zingt en voorzingt. Want de Heer is dezelfde. Hij wacht om genadig te zijn. Hij die zoveel moeite doet, dag in dag uit, week in week uit, jaar in jaar uit, om je ziel te bereiken. Zijn trouw die zo groot is, tegenover onze ontrouw. Reden om de rekening op te maken. Hoe het ligt in jouw leven, in uw leven, in mijn leven. Dus het derde van de tekst, de vertroosting. Want wat is de uitkomst dan van het opmaken van die rekening? Dat kan niet meer algemeen zijn. Dat moet persoonlijk worden. U ziet die beweging ook in de tekst, de preektekst. Het begint met wij. Het zijn de goede tierenheden van de Heer. Dat wij niet vernield zijn. Dat de trouw van de Heer over ons elke morgen nieuws. Maar dan vers 24. Dan komt het aan op het persoonlijke. Mijn deel is de Heer, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Dat je dat heel persoonlijk je toe-eigent. Mijn deel is de Heer. Ondanks dat je zelf alles verzondigd hebt. Als je de rekening opmaakt dat aan jouw kant, aan uw kant, aan mijn kant alles tekort is. Dat je dan toch uiteindelijk zeg maar de Heer is mijn deel. Ja, dan moeten we die woorden wel heel goed lezen. Want wat staat er eigenlijk? Ik sta de Heer is mijn erfdeel. En dat klinkt uit het woord van Jeremia. En wie was Jeremia? Ja, zegt u een profeet? Jawel, maar hij kwam uit de stam van Levi. Het was een priesterzoon. En ik roep u even in herinnering. Het land was helemaal verdeeld onder de stammen van Israël. Elke stam kreeg een gebied. En binnen die stamgebieden werden de akkers doorgegeven van de ene generatie op de andere generatie. Dat was het erfdeel van de Heere. Dat moest je bewaren, dat moest je behouden. Dat was het geschenk van de Heere aan het volk Israël. Maar wat kregen de priesters? Die kregen geen akker. Die kregen geen grond. En Mozes had gezegd, het deel, het erfdeel wat aan de levieten toekomt, waar de priesters van eten, dat is de Heere. De Heere zal jullie erfdeel zijn. En bij het gedenken van de woorden van de Heere noemt Jeremia ook deze woorden. De Heere is mijn deel. En dan zie je hem zitten. Op de verwoeste puinhopen van Jeruzalem, de vernietigde tempel. Hele families zijn weggevaagd. Anderen zijn weggevoerd. En hun erfdeel, dat ligt er verloren bij. Ze zullen het nooit meer zien. En Jeremia zegt, ondanks alles, ondanks de verwoesting, ondanks de puinhopen waar ik middenin zit, is de Heere mijn erfdeel. Hij grijpt op die oude belofte die gegeven is aan de levieten terug. De Heere is mijn deel. Dat ligt vast, dat ligt zeker. En dat heeft ook waarde, ja, eeuwigheidswaarde. Want wat heb je aan een akker als je sterft? Wat heb je aan een wijngaard als je weggevoerd bent? Maar waar je ook bent en wie je ook bent en hoe je er ook aan toe bent, in leven en in sterven, de Heere je deel. Daarmee kun je verder, daarmee kun je leven en daarmee kun je sterven. Veel verliezen en toch alles overhouden. In de stormen van het leven, bij ook alle geestelijke vragen die er zijn, toch deze troost, de Heere is mijn deel, de Heere is mijn erfdeel. Maar hoe zag dat er dan concreet uit voor de levieten? Wat kregen ze dan? Nou, ze leefden van datgene wat er gebracht werd in de tempel. Als de Israëlieten kwamen om de slachtoffers te brengen en ze namen runderen mee of schapen die geofferd moesten worden, een deel daarvan, dat was als eten voor de priesters. De slachtoffers, daar deelden ze in. En die lijn die mogen we doortrekken, ook naar ons leven. Als je de Heere kent en de Heere dient en de Heere vreest, dan hoef je geen leviet te zijn om te zeggen, de Heere is mijn deel. Dan mag je delen in het offer. In het slachtoffer, het schuldoffer, het lam van God wat geslacht is, die is dan je deel. Daar mag je verzoening vinden voor je zonde. Daar mag je vergeving vinden, daar mag je toekomst vinden. Maar ook een andere lijn. Naast de schuldoffers werden er ook lofoffers en dankoffers gebracht. Het beste van het land, graan en gerst, de eerste broden die gebakken waren, de vruchten die geoogst werden, de eerste en de beste daarvan werden bij manden vol gebracht in de tempel om aan de Heere geofferd te worden. En daarvan mochten de priesters eten. Is het vandaag ook niet zo dat je mag delen in hetgeen de Heere je geeft, het goede van de Heere ontvangen, ook in het dagelijkse leven. En dat we erkennen in alles wat de Heere ons geeft, dat is betaald, dat is langs het offer gegaan, dat is betaald met het bloed van de Heere Jezus zelf. Alle reden tot dankbaarheid, toch? Want bij alle zorg en bij alle moeite, wat hebben we nog veel? Vanochtend stond het brood op tafel, nietwaar? En tussen de middag staat de kost op tafel. Dat is niet gewoon, maar dat is verdiend. Dat is betaald door de Heer Jezus. Daar mag je van eten en van drinken. Dat geeft Hij je. Te midden van alles wat er speelt, geeft Hij je alles wat nodig is. En als er zorgen er zijn, en als er ziekte er komt, dan zijn er toch ook medicijnen. Dan is er gezondheidszorg. Dan is er een dokter waar je naartoe kan. Dan is er een kuur die gegeven wordt. Die zorg die je dan mag ontvangen. Betaald met het bloed van Christus. Stof tot overdenking, nietwaar? Stof om de Heere inderdaad te danken, om Hem te aanbidden. Maar er is nog meer. Het slot van vers 24. Daarom zal ik hopen. En opnieuw, dat zegt hij te midden van de puinhopen van Jeruzalem. Toch die hoop. En dat is niet een misschientje. Zo, nou ja, we zullen zien hoe het gaat. Het kan vriezen of het kan dooien. Nee, de Bijbelse hoop, dat is zeker. Dat is vast. Dat is het anker uitgooien en vasthaken in Gods belofte. Dat geeft fundament onder je leven. Dan kun je weer verder. Grond onder de voeten. Toekomst. En Bijbelse hoop heeft twee kanten. Dat gaat over vandaag, nu. Bij alles wat er is. Dat je toch hoopt, toch die vastheid in de zekerheid hebt. Want de Heer is ondanks alles toch nabij. Maar die hoop heeft ook nog een andere kant. Naar de toekomst. Wat er allemaal nog komt. Hoe het verder zal gaan. Wat er allemaal op ons pad komt, wij weten het niet. En dat is maar goed ook. Maar één ding weet je dan wel. Als je deel in de Heer ligt, je erfdeel vast ligt in de Heer, dan ligt die hoop, die toekomst in God ook vast en zeker. Want ondanks alles zal dan de Heer daarin meegaan, voorop gaan, je dragen voor je zorgen en alles geven wat je nodig hebt. Er kan je in je leven zoveel veranderen, zoveel wankelen. Aan alles kun je twijfelen, maar hier niet. Want veel verandert. Maar ik, de Heer, word er niet veranderd. En daarom bent u niet verteerd, niet vernietigd, o huis van Jacob. Dat ligt vast. Dat ligt zeker. Dat geeft uitkomst. Dat geeft toekomst. Dat geeft hoop. En die hoop, die moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hem die het heil van de Heere verwachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten, o vreugde, die alle smart verband. Daar is de vreemdelingschap vergeten en wij zijn in het vaderland. Amen.